Jullie weten dat we de eerste zondag van de maand steeds verder gaan met het laatste Bijbelboek. Dat was het thema van dit seizoen en het vorige seizoen. En we zijn nu gekomen bij Openbaring 19. En de eerste verse van 20 wil ik er graag bij nemen. Openbaring 19, waarvan we de eerste versen al hadden de vorige keer, maar ik zal het wel uitleggen straks. Openbaring 19, vers 6, tot en met Openbaring 20, vers 6. 19, vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En hij zei tot mij: schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En hij zei tot mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voeten om hem te aanbidden. Maar hij zei tot mij: doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop staat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toren van God, de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide stem en zei tot alle vogels die in het midden van de hemel waren: komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen, het vlees van oversten over duizend, het vlees van sterken, het vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en het vlees van allen vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaarden. Levend werden ze beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met een sleutel, met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem 1000 jaren lang. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en ze zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden weer levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overige doden werden niet weer levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Tot zover. Het laatste Bijbelboek is de Openbaring, ander woord onthulling van de Heer Jezus. Dat is al heel vaak gezegd. Ook dat het een profetisch boek is. Al in het begin wordt gezegd dat het niet toegestaan is om dit boek van de profetie te verzegelen. Je moet het dus uitdragen. Maar het is een profetisch boek. En een profetisch boek heeft slechts één thema. Dat lazen we vanmorgen, Openbaring 19, vers 10. Het getuigenis van Jezus. Dat is de adem van de profetie. Dus alle profetie, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Mozes, Amos, Obadja. Het getuigenis van Jezus. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat is de geest, dat is de adem van de profetie. En als de profetie in de gemeente is en het heeft niet te maken met het openbaar maken van de Heer Jezus, is het waarschijnlijk wat anders. Ik ben een beetje katterig misschien, maar ik heb de Bijbel wel aan mijn kant. Het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de ondertoon, of misschien wel de toon van de profetie. En nu, we zagen de vorige keer dat de valse bruid ontmaskerd is. Het grote Babylon is ineengestort. Babylon werd voorgesteld als een vrouw, een grote hoer. En werd voorgesteld als een stad, een enorme stad. En beiden gaan teloor, dat gaat voorbij. Ook de bruid van het lam wordt voorgesteld als een vrouw die zich gereed gemaakt heeft als een bruid. En wordt ook voorgesteld als een stad. Dus beide situaties komen voor, zowel in het negatieve als in het positieve. Negatieve is dus de valse bruid, de grote hoer, met een stad Babylon, waarvan iedereen denkt, dit is onoverwinnelijk, dit blijft, dit zal zijn tot in eeuwigheid. Maar ook de bruid van het lam wordt als een vrouw neergezet en als een stad dat uit de hemel van God neerdaalt, het nieuwe Jeruzalem. Mooie dingen, mooie beelden. De ontmaskering van het onechte, het onjuiste hebben we gehad. En daar gaat het eerste stukje van hoofdstuk 19 ook over. Dat is halleluja in de hemel. Dat is een enorme lofprijzing, want de grote hoer is geoordeeld. Het is voorbij. En dan komt de bruiloft van het lam. En op hetzelfde moment bijna komt de ruiter op het witte paard uit de hemel. De koning der koningen. En op hetzelfde moment begint het 1000-jarig vrederijk. Dat gaat dus heel eenvoudig in elkaar over. De dag des Heren breekt aan. Dat wordt in de Bijbel de dag des Heren genoemd. De dag die 1000 jaren duurt. 1 dag is bij de Heren als 1000 jaren. Daar komt die uitdrukking vandaan. De dag des Heren, 1000 jaren. Als 1 dag. De dag des Heren breekt aan. Zo gaat het nu in hoofdstuk 19 verder. Maar nu wil ik iets algemeens zeggen. Dat heb ik niet eerder geventileerd. Ik heb dat wel een paar keer overwogen voor mezelf. Maar de laatste week heb ik geloof ik 2 keer ergens gezegd. Het heeft mij gigantisch geraakt. Dat kwam een beetje doordat er een discussie op gang kwam over schepping en evolutie. We hebben dat allemaal meegekregen. En het gaat mij niet om wie nu aan de ene en wie aan de andere kant staan. Dat is even niet mijn thema. Maar wel, waarom zou God zo'n plek die aarde heet hebben willen creëren? In het begin heeft God de hemel en de aarde geschapen. Zo zegt Genesis 1. En over de hemel hoor je dus verder niets meer. Totdat er sprake is van een nieuwe hemel. Dat is pas aan het eind van hoofdstuk 21. Of daar ongeveer. Maar over de aarde wordt heel veel gezegd. De aarde nu was woest en ledig. En de geest zweefde, broedde op de wateren. En dan gaat het handelen van God beginnen. Maar waarom? Waarom lezen, horen we eigenlijk niets meer over de hemel? Ja, we moeten dat doen met Jesaja 6, de hemel, grote verheven troon. Jesaja is helemaal onder de indruk van heilig, heilig, heilig engelen. En zo zijn er nog wel een aantal stukjes tekst die je kunt vinden. En dan krijg je een soort hinein gaan, een blik in de hemel, een binnenkijkje naar de hemel. Maar de aarde wordt daarna een hele bijzondere plek. Ik wil het vanmorgen zo zeggen. De Heer heeft een plan gehad. Yahweh zelf wilde een plateau, een ruimte creëren waar zijn zoon gehuldigd zou worden. Daar heeft hij de aarde voor bedoeld. Ik denk dat dat de grote lijn is in de hele schrift. Dus niet alleen maar in Genesis. Dat blijft helemaal doorgaan. En hij heeft bedoeld dat er een situatie zou ontstaan waarbinnen de Heer Jezus zou schitteren. De Allerhoogste zou zijn, de Allereerste zou zijn, de Eerstgeborene van de ganse schepping, de Hoogste in rang van alles wat ooit schepping heet. En op dat plateau zou de huldiging plaatsvinden. En alles is in gereedheid gebracht om die huldiging optimaal te laten verlopen. Het zou schitterend zijn. Paradijselijk zijn. Ik neem expres dat woord. En dat paradijselijke toneel, dat paradijselijke plateau, dat is doorkruist met stromen. 5 van die stromen, die bijzondere waterstromen. En goud en diamant, alles is daar te vinden. De boom van kennis van goed en van kwaad, de boom des levens is daar. Super. En daar zou dan de huldiging plaatsvinden. God heeft de mens, de eerste Adam, daar neergezet. Een soort test. Maar die eerste Adam zou over dat alles kunnen beschikken. Zou heer en meester zijn op dat terrein. Op zo'n schitterend plekje, plaats. En die eerste Adam kreeg een vrouw. Uit zijn zijde, uit zijn rib, hetzelfde woord als zijde in het Hebreeuws, is een vrouw gebouwd. Vlees van mijn vlees, been van mijn been, manin. Bij hem passend, hem completerend. Want Adam was niet compleet zonder die vrouw. Man en vrouw schiep hij hen. Al voor Eva er was, man en vrouw. Dat is het plan van God in Genesis. Daar zou het gebeuren. Daar zou de huldiging plaatsvinden. En zelfs de dieren, de grote zeedieren en de wat kleinere, zijn neergezet om entourage te vormen. Om een achtergrond te hebben. En die dieren, denk nu even niet aan de dierentuin van vandaag met alle hekken die maar denkbaar zijn, maar denk alsjeblieft aan Jesaja 11, want er komt een tijd dat de koe en berin weer samen zullen weiden en dat een leeuw weer met een bokje omgang heeft en dat een kindje kan spelen bij het hol van een giftige adder. Geen verderf op gans mijn heilige berg. Alle dieren horen daarbij. God heeft ze als entourage daaromheen gezet. Daarom was Adam ook degene die dieren een naam kon geven. Maar toen ging het mis. Toen kwam er een ander dier. Een draak. Ja, die wordt in Genesis slang genoemd. Maar later in de Bijbel, in ons stukje tekst van vanmorgen, wordt hij ook de draak genoemd. Een vreselijk dier. Een verscheurend dier. En die draak, die slang, heeft kans gezien om Eva te verleiden. Stel je eens voor, het meest optimale ooit werd vertroebeld, omdat Eva toch liever naar die slang luisterde dan naar de Heere God. Heel bijzonder is het dat Adam niet verleid werd, maar Eva. Verderop in de Bijbel, u vindt het echt terug. Het blijkt ook het Genesis, maar de tekst in het Nieuwe Testament zegt het ook. En waarom dan? Nou, omdat Adam een beeld is, een type is van onze Heer Jezus, die notabene de laatste Adam genoemd wordt. Hè? De eerste Adam en de laatste Adam. En we vermoeden dat Adam heel bewust heeft gegeten van de vrucht. Niet omdat hij verleid werd, maar omdat hij koos voor die vrouw. En ja, dat is een theorie en daar kun je misschien wel op schieten. Dat laat ik nu even los, maar ik denk wel dat je dit vol kunt houden. Hoe dan ook, Adam ging daar naast en met die vrouw staan. Goed, ze zijn uit de hof verdreven en ze zijn gaan zwerven. Aanvankelijk in kleren door God zelf gemaakt. De enige optie was het kleed door hem zelf aangereikt. De vellen van het offer, de vellen van het eerste offer. En nu kun je hele stukken doorgaan, denken. Ik hoop, als je je Bijbel een beetje kent, het Oude Testament, dan zeg je, oh ja, Adam. En ja, dat gaat dan dus een beetje door tot aan de zondvloed. Nou, toen was het zo beroerd geworden dat het denken van alle mensen ten alle dagen alleen maar boos was. Nou, dat is best een, ja, geen vooruitgang, maar een enorme achteruitgang. Maar God heeft weer een oplossing bedacht. Want nog steeds wilde God dat plan van hem om die aarde als een soort plateau van huldiging voor de Heer Jezus, huldiging voor de Zoon, de eerstgeborene van de ganse schepping, nog steeds wilde hij dat plan vasthouden. Toen de slang Eva verleidde, dacht hij dat hij het gewonnen had. Nee, God vond een weg en gaf iemand de schuld, dat dier, het offerdier, en dus kwamen Adam en Eva vrij uit. Bij de Noach-situatie een ark, een kist, de kist van God. Ark is hetzelfde woord als kist in het Hebreeuws. De ark van het verbond, de kist van het verbond. Bizamantje van Mozes, kist van Mozes, waarin Mozes precies hetzelfde woord, steeds hetzelfde woord. Maar er komt een moment dat de hemel opengaat en de ark van zijn verbond zichtbaar wordt. Dat hadden we al een keer. Wat gaat er gebeuren als de hemel opengaat en we zien de kist van Gods verbond? Haha. Dan zie je ineens alles terug. Verzoendeksel, ark, waar je veilig bent. Alle elementen die daarmee annex zijn, worden zichtbaar. Straks, in de toekomst. Gods oplossing toen was die kist. Daarna is het weer niet goed gegaan. Torenbouw van Babel is het vervolgende hoogtepunt of dieptepunt. Beter gezegd dieptepunt. Want ze wilden weer niet naar de Heere luisteren. Ze wilden zelf aan het knutselen. Ze wilden zelf door hun intelligentie de hemel bestormen. En dat hebben ze getracht. Abraham, uitgevoerd, weer hetzelfde, de Heere God gaat zijn plan doorzetten. En nu wordt het nog scherper, want Abraham krijgt te horen, Abraham, niet alleen de aarde is een plateau waar ik de Heer Jezus alle hulde ga brengen die ik bedacht heb, maar ik wil ook nog dat er één bepaald volk zal zijn die hulde daar als het ware initieert, regelt, plaatsgeeft. Dat volk komt uit jouw lendenen, Abraham. Uit jouw zaad. En nog wat later, ik sla maar weer stukken over, heeft de Heer gezegd, en ik zal ook nog heel precies aangeven waar ik dat ga doen. Namelijk Jeruzalem. Dat was nog niet bekend in de dagen van Mozes. Mozes moest dat nog doen met, ik heb ergens een stad uitgekozen, een plaats uitgekozen waar ik mijn naam zal doen wonen. Mozes wist nog niet welke stad dat zou zijn. Had dan een klein vermoedentje misschien, met Melchizedek in zijn achterhoofd misschien. Koning van Salem, zou kunnen zijn. Genesis 14 al. Maar hoe dan ook, hij wist het niet. Totdat David het helemaal verknalt, de gezalte van de Heere zondigt, doet niet wat de Heere wil en gaat naar buiten, krijgt het zwaard van de Heere te zien en daar notabene in dat negatieve proces van die volkstelling en het negatieve van David, daar zegt de Heere, kijk, dat is die plek. De dorsvloer van Ornan of de dorsvloer van Arauna, daar gaat het gebeuren. Daar is de hulde, daar is de huldiging van de koning. Dat is weer niet goed gegaan. Ze hebben uiteindelijk, toen hij er was, de Heer Jezus, hem weggestuurd. We hebben daar op een aangrijpende manier aan gedacht vanmorgen. Ik vond het fijn om er zo aan te denken. Maar we hebben weer gezien, het is niet goed gegaan. En nu mag u alles op een rijtje zetten. We zijn nu bij Openbaring 19. En dan is het onechte, is weg. 18, 17. De draak gaat nog flink tekeer. En dan komt het. Dan begint het duizendjarig vrederijk. Dan is het plateau geschikt. Jeruzalem is gezuiverd. Het is helemaal gezuiverd van alle vijanden. Ze zijn allemaal weg. En dan komt de Heer Jezus uit de hemel. De huldiging begint. Het is echt de hele lijn van het begin tot aan het eind. Openbaring van Jezus Christus. Niet alleen openbaring, het laatste Bijbelboek. Maar alles wat profetie is geweest. En de Bijbel noemt Mozes de profeet. Dus ook wat Mozes schreef is profetie. Heeft te maken met de openbaring van Jezus Christus. Het getuigenis van de Heer Jezus. En dan is het moment gekomen dat de Heer Jezus hier op aarde in Jeruzalem wordt gehuldigd. Dat wat God van plan was, dat gaat hij doorzetten. Dat gaat gebeuren. En jij en ik zijn vandaag al uitgenodigd om deel te nemen in het comité van aanbeveling. En we worden uitgenodigd om mee te werken aan die huldiging. En notabene, we krijgen al voorproefjes, we krijgen al een stukje training. En elke samenkomst van de gemeente dient een training te zijn voor dat moment. En als het dat niet meer is in de gemeente, dan is de gemeente geen gemeente meer. Het is een beetje fel, maar dat is wel precies wat het is. De openbaring van Jezus Christus, de huldiging van hem, is het thema. Daar gaat het om. Alles gaat om hem. Uit hem, door hem en voor hem zijn alle dingen geschapen. Alles. Ook de dieren. De hele aarde en de ordening daar is voor hem. Het gaat om hem. Niet om ons. Niet om ons een aardig plekje te geven onder een eigen vijgenboom, onder een eigen wijnstok. Israël krijgt ook een eigen plekje, een hele bijzondere plek. Maar daar gaat het niet om, het gaat om hem. Hij is het centrum. Hij is het thema van het plan van God. En die huldiging vindt plaats op Openbaring 19 en 20. Daarom wilde ik zo graag dat even ophalen vanuit Genesis, om je te tonen dat het eigenlijk altijd al de bedoeling van de Heer is geweest. En wat toen gebeurde, Adam en Eva, dat gebeurt nu ook hier. Snap je? Alleen is het nu niet meer de eerste Adam, maar de laatste Adam. En is het niet meer Eva, maar is het dus de bruid. De bruiloft van het lam. Dat proces. Toen al ingezet. Toen is het verstoord door de draak. Door de oude slang. En die oude slang en die draak wordt nu gegrepen. Nu is het gebeurd. Nu is het genoeg geweest. En hij wordt 1000 jaar gebonden. De volgende keer ga ik vertellen waarom het na die 1000 jaar toch nog eventjes weer anders ging. Maar dat is niet nu aan de orde. Eerst dit. Toen is de slang in staat geweest om dat proces van God op te houden. Denk het niet. Te verstoren. Ook niet. En eigenlijk te vertroebelen. Dat wel. De zondeval deed zijn intrede met alle kwalijke gevolgen daarvan. Maar hier vind je dat de bruiloft van het lam plaatsvindt. En de bruid heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven bekleed te zijn in smetteloos wit. Vroeger heb ik gezegd, geroepen, dat wij zelf met dat bruiloftskleed aan het weven zijn. En overal waar wij goede dingen doen, dat is dan mooie stof voor dat kleed. En waar ik het dan niet goed doe, daar zou dan een soort gat zitten of een soort fout in het weefpatroon. Nou, ik denk waar ik dan zit, is misschien een paar steekjes goed geweest en daarna weer een paar steekjes niet goed. En toen weer. Maar dat heb ik vroeger geroepen. Dat moet op bandjes nog vastgelegd zijn, maar dat zeg ik niet meer. Maar de Bijbel zegt in Efeze 5 dat de Heer Jezus bij ons voor zich plaatst, stralend, zonder vlek of rimpel. Niet ik weef, hij doet het. Als het aan ons zou liggen, dan zouden we inderdaad een jurk met gaten zien. Weet je wel, nou ja, ik dan met hoe heet dat? Visnel, ja, goed. Dat zou inderdaad een compleet visnet zijn. Waarschijnlijk voor karpers dan of zo. Die zijn wat groter. Nee, maar Het is zijn werk. Hij plaatst ons voor zich stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Haar is gegeven in blinkend, smetteloos, fijn linnen. Haar is gegeven in niet, dat heeft ze zelf gedaan. Maar dat wordt haar gegeven, dat wordt geschonken, dat is gegeven. En dat fijne linnen, dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. De gerechtigheden van de heiligen. U mag uitzoeken wie dat gedaan heeft. Al dus betaamt het ons, wie zei dat? De Heer Jezus, Matthäus 3, Lucas 3. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Alle rechtvaardige daden van God te vervullen. Hij heeft het gedaan. Word je daar nu niet blij van? Want als het aan jou ligt, wordt het nooit wat. Tot op heden is alles wat in de handen van de mensen is gegeven, vertroebeld. Zondeval. Nou, gaan we door. Weer het hele rijtje. Alles wat in de handen van mensen terechtkwam, is niet goed gegaan. En dan komt uiteindelijk, maar u hebt het goed gedaan, Heer Jezus. U hebt het gedaan. En daar staan ze dan. Halleluja. Gelukkig die geroepen zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam. Johannes de Doper zegt, wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus als je de bruidegom wilt kennen, moet je kijken naar de bruid. Die bruid die ziet er schitterend uit. Nou, dan weet je ook wie de bruidegom is. Dan moet je het even mee doen. Verderop in hoofdstuk 20 wordt gezegd hoe die bruidegom eruit ziet. Namelijk schitterend. Maar goed, bovendien zegt Johannes de Doper dat hij de vriend van de bruidegom is en dat hij zich verheugt in die dag. Een soort best man, zoals dat wel eens gezegd wordt. Hij is een hele bijzondere figuur. Hij is er dus ook. Nou, dat is best een theologisch puntje. Van hoe komen die daar dan? Met dezelfde trein of met het vliegtuig? Nou, daar ga je. De doden in Christus worden eerst opgewekt. Daar hoort Johannes de Doper ook bij. Daar hoort ook Abraham bij. En David en Salomo. De oud-testamentische heiligen. Ja, wij ook. En onze ontslapen voorvaderen die al bij de gemeente hoorden. Ook, gelukkig. Ze gaan. Een deel van dat hele gezelschap is de bruid. En een ander deel is gast. Bruiloftsgast. En ze is niet eens jaloezie. Het is niet eens iets van, jongen, nou had ik zo graag bruid willen zijn. Maar ja, dan moet ik het doen met deze rol. Alsof je een... Nou, dat negatieve is er dan niet meer. Geen jaloezie meer van had ik maar of zo. Bruiloft van het Lam vindt plaats. En de Heer Jezus verbindt zich voor altijd. Die twee-eenheid waar al sprake van was. In Adam zat al Eva. In de laatste Adam zat al de bruid. Dat hele proces van Genesis krijgt inhoud. Krijgt schitterende glans. Want daar is de Heer Jezus ineens samen met de geliefde. Met de bruid van het Lam. Feest in de hemel. Zalig. Schitterend. Uitnodiging. Zalig. Prachtige situatie. Nu, als Johannes dit hoort... En dan is hij even helemaal caduc. Hij valt neer voor de voeten van hem die hem dit meedeelt, voor die engel. En hij aanbidt die engel. Zegt hij, nee. Aanbid God. Ik ben maar een mededienstknecht. Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus. Dat is die sleutel. Die is zo mooi. Die tekst die citeer ik heel vaak. Maar die is zo mooi. Want in dit verband zegt een engel, moest luisteren. Alle profetie heeft te maken met hem. Nou, je moet niet mij aanbidden, je moet God aanbidden. Maar die heeft het bedacht. Daar komt de oorsprong. Niet bij mij komt de oorsprong vandaan, maar bij hem, die het allemaal bedacht heeft. Aanbid God, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, is de adem. En dan zie je de hemel geopend. En dan gaat het komen, dan komt hij terug op de aarde. Een wit paard. En hemelse legerscharen ook allemaal op witte paarden. Ik heb ook wel eens geroepen vroeger, kan ook op een bandje staan, dat ik ooit nog een keer paard ga rijden. Ik heb het vroeger, toen ik gedumpt werd, toen ik gestationeerd werd bij een oom die een boerderijtje had, heb ik 6 weken gebivakkeerd en toen moest ik ook op, die hadden zo'n paard, en daar moest ik ook op. Niet ik wilde, maar mijn oom wilde dat. Maar ik ben er afgevallen toen. En ik denk, ik kom er ook nooit weer op. Ik ben er ook nooit weer op geweest. Ik kan het niet. Maar toen riep ik, ja, maar straks als ik met hem uit de hemel kom, gezeten op witte paarden. Je kunt je haast niet voorstellen, Rie, dat jij nog een keer op een paard zit uit de hemel. Het staat ook niet dat ik daarop zit. We komen wel hemelse legerscharen met hem mee, dat is duidelijk. Maar ik denk dat dat de engelen zijn, dat dat de strijders zijn, dat dat de, nou ja, de machten van de hemel zijn. En het is heel belangrijk om je dit te realiseren. Waarom wordt de Heer Jezus nu als een ruiter op een paard gezien? Nou, omdat er een profetie is. En die staat in het Oude Testament. Daar roept Mozes en Israël roept hem na. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Weet je wat, dat gebeurde toen met de Schelfzee. En dat betekent, het paard, het instrument en de ruiter, dus degene die dat instrument bedient, dus de koning, de ruiter, en het paard, het militaire apparaat, alles wat daar te maken, dat stortte hij in de zee. En het is juist daar waar Mirjam en de vrouwen een refrein hebben. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Het paard, het was een soort rijdans. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Maar er komt een paard en zijn ruiter. Het instrument komt uit de hemel. En zijn ruiter is niemand minder dan het woord Gods. De koning der koningen, de heren der heren. Weer, de profetie is de adem. De adem van de profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Opnieuw. En zijn hoofd, vele kronen. Zijn ogen, vuurvlam. Getrouw en waarachtig is zijn naam. Het woord Gods wordt hij genoemd. En hij heeft, was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Ik wil daar graag iets meer over zeggen. Dat raakte me vanmorgen al in mijn eigen stille tijd, toen ik rustig zat te lezen. En vannacht kwam dat al. Maar door de liederen van vanmorgen en door de dienst die we hadden, de fijne aanbiddingsdienst, kwam ik terecht. Ik heb het nog even opgeslagen voor mezelf. Wil je het even opzoeken? Genesis 37. Genesis 37. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Hou die sleutel maar even vast. Genesis 37. Het gaat ook over Ruben. Maar dat is een andere Ruben, geloof ik. Waarschijnlijk. Maar ik wil het hebben met jullie over vers 31. Toen namen zij Jozefs kleed, slachten een geitenbok en doopten het kleed in het bloed. Ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap: dit hebben we gevonden. Zie toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zei: het is een kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Openbaring 19. Vers 13. Hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Als de Heer Jezus met alle respect uit de hemel komt als de overwinnaar, de koning der koningen, de Heere der heren, als hij gaat schitteren zoals hij nog nooit geschitterd heeft en nooit iemand op aarde schittering kreeg, dan zal daar een kleed zijn in bloed geverfd. Dat betekent dat het getuigenis van het bloed continu zichtbaar blijft. Het gaat hier niet om het bloed wat nog uit de persbak zou moeten komen. Het gaat er niet om dat hij zo oordeelsachtig bezig is, dat er bloedspatters op zijn kleed komen. Dat zijn andere beelden, die zijn er ook. Maar hier gaat het om het feit dat uit de hemel iemand komt als de overwinnaar met een kleed in bloed geverfd. Toen we over de tabernakel gesproken hebben, jaren terug, hebben we gezegd dat er een kleed was, rood geverfde ramsvellen. Dat was het enige kleed niet zichtbaar, nog van binnen, nog van buiten. En we hebben toen over de innerlijke wijding, het toegewijd zijn aan de Heere gesproken. Dat is, het is niet zichtbaar, niemand kan het waarnemen, maar het is er wel. Iets van binnenuit, niet van buitenaf zichtbaar of van onderen of van boven, maar het is er wel. Inwijding, toewijding, dus iets van je ziel, van je hart. Maar hij heeft een kleed in bloed geverfd. Jozef in de oude tijd is een beeld, een type van de Heer Jezus. Weer het getuigenis van Jezus. En Jacob zegt, een wild dier heeft hem verslonden. De draak heeft hem verslonden. Dat dacht hij. En hij komt terug met een kleed in bloed geverfd. Met alle eer en alle glorie die maar denkbaar is. De koning, de Here, het woord Gods, het getuigenis, waarachtigheid, eer. Hij komt. Hij komt op aarde. Hij velt vonnis. Door de aarde van zijn mond valt alles. Dat is wat de Heer Jezus eventjes liet zien in de Hof Gethsemane. Waar hij zijn naam noemde, ik ben, en alles deinsde achterover. Alles lag in één keer plat. Alleen omdat hij zijn naam noemde. En dat komt in versterkte vorm terug als hij door het woord uit zijn mond, door het zwaard uit zijn mond. Dus niet een soort letterlijk zwaard zoals wij dat kennen, maar een zwaard uit zijn mond. En alles valt. Wat een dag. En dan begint het duizendjarig vrederijk. De Satan wordt, die draak wordt geketend. De zegen begint. De huldiging vangt aan. En nu wil ik het helemaal niet meer ingewikkeld maken. Er is ook niet zoveel tijd voor, denk ik. Maar als je nu zegt, elke knie gaat buigen en elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Wanneer is dat? Duizendjarig vrederijk. Wanneer gaan de mensen van heinde en ver naar Jeruzalem? Daar, dan. Dat is de tijd waarin ze zeggen, de 10 mannen zeggen tegen 1 Jood, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat de Heer met u is. Nou, ze gaan. De slip van 1 kleedje hangen 10 anderen. Nu net andersom, hè. Helemaal omgedraaid dan. Dat is de tijd dat de oversten, de leiders, geen G20 hebben in Londen, maar een ontmoeting hebben in Jeruzalem. En als ze daar niet komen, is er geen zegen. Dat hadden ze kunnen weten afgelopen week. Maar ja, ze zien het niet. De oplossing is de zegenstroom van Jeruzalem. Wie is de zegenstroom van Jeruzalem? De koning der koningen, de Heere der heren. God openbaart hem. God onthult hem. God toont hem. Daar. De hele aarde is het plateau. Binnen dat geweldige aardse gebeuren is 1 stad. En in die stad zelfs 1 plek. Ik geloof dat dat de Tempelberg is. En daar gaat het gebeuren. Daar schittert de Heer Jezus. En daar knielen ze. Daar buigen ze. Dat is het 1000-jarige vrede. Ja, dat is een zegen. Natuurlijk is het dan zegen. Er kan niet anders dan zegen zijn. Want waar hij is, waar Jezus komt, dat zingen wij met onze kinderen. Daar zegent hij. Dat doet hij u, dat doet hij mij. Weet je maar, er is zegen. Hij is de zegen. De bron van zegen. Die in het heiligdom ontspringt. Zo zongen we dat wel eens. De Heer Jezus. Alles buigt. En dat gaat in het 1000-jarige rijk gaat het gebeuren. Dat is een geweldige zegen. Voor wie? Nou, voor mensen die deel hebben aan de eerste opstanding. Heb je deel aan als je gelooft in de Jezus. Dus absoluut. Het beest en de valse profeet, die worden in de hel gegooid. Dat zijn de eerste die in de hel komen. Er is nog nooit iemand in de hel geweest, maar zij komen als eerste. En de derde die er komt is de duivel. Dat duurt een poosje langer. 1000 jaar later, dan komt hij er ook. Dan hebben ze werkoverleg. Sorry hoor, met z'n drietjes. Ik ben een beetje sarcastisch. We hebben het niet goed gedaan. Nee, dat klopt. We hebben niet goed de marketing bedreven. We hebben daar. Maar jij en ik. We komen uit de hemel. Wij mochten het comité vormen om die huldiging voor te bereiden. We zijn aan het oefenen geweest. En we komen als een blok diamant uit de hemel. Ik heb het al geschetst de vorige keer. Een diamant van hier tot aan Madrid. En ook nog net zo hoog. Dus vierkant, maar ook hoog, kubus. Dan komt door de hemel. Oh, dat is een diamant van onverwachte afmeting. Dan komt door de hemel en we hangen daar dan boven. Ik weet niet waar jij precies hangt. Maar boven Jeruzalem hangt, precies in het midden. Het middel van dat geweldige stuk diamant. En ik denk dat ik precies in het midden zit. Wil ik graag. En dan ga ik naar beneden en dan ga ik tegen al die mensen zeggen, it's he, je moet hem hebben. Niet meer naar ons, niet met onze club, niet met onze theologie, niet met onze overlevering. Hij is het, hij is de enige. Dat is de hulde die dan gaat komen. Gods plan, ooit bedacht, gaat door ons ondanks. Het is zijn plan. En dat plan krijgt hier schitterend gestalte. Heel bijzonder. En iedereen zegt, het is het bloed van het lam. Hoe dan ook, zoals daar in de hof, de hof van Eden, al een dier geslacht werd en het bloed naar de aarde ging. En Adam en Eva met de vellen van dat dier bekleed waren, kleed in bloed gedoopt, zou ik bijna zeggen. Zo staan ze daar dan. Dit zijn beelden, dit zijn lijnen in de schrift van het begin tot aan het eind, waar je eindeloos naar kunt turen. Nou, neem dan maar de tijd voor de komende dagen. Ga maar mediteren. Klinkt wel een beetje oosters, maar doe dat maar. Denk er maar over na. Ik kom bij Goede Vrijdag uit en zeg je, het bloed, het kleed in bloed geverfd. Je ziet het toch? We hebben het gezien vanmorgen in onze aanbidding. We zagen het. De Heer Jezus. Het schitterende van de Heer Jezus wordt zichtbaar hier op aarde. En jij en ik zijn zo innig aan hem verbonden dat we bruid en bruidegom zijn. Onvoorstelbaar, maar heel uniek. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, dank u voor die schitterende toekomst van uw Zoon. En in die toekomst van de Heer Jezus hebben wij ook een plekje. Israël heeft een plek hier op aarde, zal daar zijn in die tijd. Zal Jeruzalem ook bejubelen, bevolken. Ze zullen daar zijn. De priesters, de zonen van Zadok, zullen daar functioneren. En een zegen van God uit stroomt. Een geweldige zegenstad zal het zijn. De stad van de grote koning. En wij zien nu de Heer Jezus. We hebben vanmorgen naar het kruis gekeken. En we hebben ook naar zijn verhoging gekeken. Maar we mogen ook kijken naar zijn terugkomst, zijn huldiging op aarde. En dan wordt hij geëerd omdat hij de overwinnaar is. Omdat hij een kleed heeft in bloed geverfd. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Een kleed in bloed geverfd. Eindeloos wordt dit geproclameerd. En wij mogen dat nu al doen. We mochten dat vanmorgen doen. Het was een vreugde om bij elkaar te zijn, om de Heer Jezus te zien en om hem te huldigen. Om te trainen voor straks, om nu alvast voorwerk te doen voor wat nog gaat komen. Dank u wel voor al die zegeningen, voor al die heerlijkheden, voor die geweldige blijdschap voor ons hart. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus.